kan technologie het verschil maken in de gezondheidszorg? Dat bespreek ik, Vivianne Bendermacher, in deze aflevering van De Verschilmakers. Als gezondheidseconoom en oprichter van Buurdokters weet Bob Verhagen als geen ander hoe de mens centraal blijft staan te midden van alle innovaties in de zorg. De Verschilmakers is een branded podcast in samenwerking met Odido Business. Benieuwd? Luister hem via de NRC Audio app of een van de andere podcastplatforms.
We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dankjewel.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Van het oer-Hollandse Philips is bijna niets meer over. De gloeilampenbouwer uit Eindhoven die uitgroeide tot een wereldwijd technologieconglomeraat stootte de afgelopen jaren bijna al zijn onderdelen af. Vorige week sneuvelde ook de huishoudelijke tak. Ze maken alleen nog medische apparatuur. Rest van Philips niets meer dan een schim? Of schuilt hierachter juist een nieuwe, slimme strategie?
Stel nou voor, je wordt wakker eind jaren 70, begin jaren 80. En die wekker die loeit, dat is de Philips wekker.
Daan van Lent is chef van de economieredactie van NRC.
Je gaat naar de badkamer en pakt je Philips shave om die baardharen af te scheren. Je loopt naar beneden, perst een sinaasappeltje op die, het heette nog geen juicer, maar zo'n persapparaat van Philips. Je zet de Philips koffiemachine aan, je wil een muziekje draaien. En je gooit je vinylplaat op de langspeelspeler, hoe heet zo'n ding, zo'n platendraaier van Philips. Dat overhemd is niet gestreken, dus die Philips strijkijzer komt tevoorschijn. De stofzuiger die loeit al, want daar is je moeder mee bezig. Je hoort boven de Philips wasmachine draaien. De droger was er misschien nog niet, dat weet ik eigenlijk niet. En je loopt nog heel even naar de koelkast en verrekt, dat is een Philips koelkast waar je dan nog een glas melk uitpakt. Voordat je naar de schuur holt om je fiets te pakken en naar school te gaan.
Philips, Philips, Philips. Elke hoek van je huis stond Philips.
Ik denk dat het in die tijd heel ingewikkeld was om een huis te vinden waar helemaal niks van Philips stond. Of het moet echt een aparte Philips-hater geweest zijn.
En nu?
Philips heeft sinds 1990 heel veel bedrijfsonderdelen, zoals je dat dan noemt, divisies, verkocht. De merknaam ging dan soms mee, dus de kopers mochten het dan gebruiken. Dus je hebt nog steeds Philips televisies, alleen ze worden niet gemaakt door Philips. Je hebt nog steeds Philips gloeilampen, maar ze komen niet meer uit fabrieken van Philips. De strijkijzers die zijn nu nog van Philips, maar over 1 à 2 jaar niet meer. Omdat Philips vorige week heeft aangekondigd dat ze de divisie huishoudelijke apparaten, zoals dat heet, gaan verkopen.
Dus Philips verdwijnt eigenlijk uit huis?
Philips verdwijnt voor het overgrote deel uit huis, ja.
De gezelligheid in huis is weergekeerd dankzij het onovertroffen Philips-apparaat. En de bediening? Dood eenvoudig. Alles met één knop.
En wat blijft er dan nog over van Philips?
Philips is nu een medisch technologiebedrijf. En dat is het. Dus je komt Philips straks vooral tegen in het ziekenhuis. Als je in de MRI-scanner moet, of de CT-scanner, dat soort zaken.
En hoe is dat zo gekomen?
We zijn aan het eind gekomen van een periode van bijna 30 jaar... waarin Philips een groot imperium zelf langzaamaan heeft afgebroken.
Met gloeilampen is Philips 60 jaar geleden begonnen. Lampen maken de Philips-fabrieken nog steeds. En de ontwikkeling van de techniek vereist een verrassend aantal typen en modellen. Maar Philips maakt meer dan dat.
Dat was eind van de 19e eeuw, toen de broers Gerard en Anton Philips daarmee begonnen. In een dorpje, wat we nu Eindhoven noemen, maar Eindhoven is eigenlijk een samenstel van allerlei dorpen die aan elkaar zijn gegroeid, omdat één bedrijf op die plek heel erg groeide. En dat was Philips. En over al die jaren daarna hebben ze hun activiteiten steeds verder uitgebreid.
De tentoonstelling Triomf der Techniek toont u voor de eerste maal alle Philips-producten in één hal verenigd. U ziet de televisietoestellen zoals ze in de huiskamer komen. En u ziet het cadeau van de Nederlandse katholieken aan de paus, een zendstation. U kunt over de mobilofoon, zoals die bijvoorbeeld in politieauto's wordt aangebracht, met elkaar van gedachten wisselen. Dit is een van de kleine technische wonderen.
Philips cassette equipment brings you superb stereo sound. Wherever you are.
Ja, ze deden eigenlijk alles, als ik het zo hoor.
Ja.
Ongeacht of het nu gaat om licht, geluid, beeld of uw persoonlijke verzorging.
Senseo, sensationeel kopje verse koffie van Philips en Douwe Egberts.
Ja, onder de slogan Philips, dan is het goed, hè?
Philips, dan is het goed.
Maar als je op zoveel terreinen goed wil zijn, dan moet je wel van hele goede huizen komen. Wat onderscheidde Philips dan? Wat maakt het voor hen mogelijk om zo breed, zo succesvol te worden?
Je moet gewoon de slimste mensen naar je toe halen. En dat hebben ze vanaf de eerste helft van de 20e eeuw gedaan. Door gewoon hele slimme wetenschappers naar Eindhoven te halen. En daar bouwden ze wat ging heten het NatLab. Het NatLab staat voor Natuurkundig Laboratorium. En daar haalden ze wetenschappers van de universiteiten naartoe die misschien net zo makkelijk een Nobelprijs hadden kunnen winnen, maar gewoon fundamenteel onderzoek voor Philips gingen doen. En ook heel erg de vrije hand kregen om zich uit te leven in allerlei nieuwe technologieën. Het was gewoon een enorme speeltuin die ze daar hadden. En daar zaten dus op een gegeven moment op het hoogtepunt, en ik meen dat het in de jaren 70 was, 4000 wetenschappers. Dat was meer dan op de gemiddelde Nederlandse universiteit. En dat heeft dus ook tot allerlei uitvindingen geleid. De bekendste die vaak genoemd wordt is de CD die in 1985 op de markt kwam. Die Philips overigens wel samen uiteindelijk met Sony heeft ontwikkeld.
Meneer Philips, moeten we de pick-up weggooien? De grammofoonplaten, hoe zit dat precies? Want dat is een opmars, hè?
Ja, als u denkt dat er op dit ogenblik in 87, ik geloof, over de 200 miljoen compact disc platen worden gemaakt. En van het eerste ogenblik af heb ik werkelijk gezien dat dit iets een revolutionair geval is.
Maar zo op het gebied van optica, van korte golven, van transistors, you name it, hebben ze gewoon ongelooflijk veel ontwikkeld. En Philips is een van de bedrijven in de wereld met de meeste patenten. 65.000 patenten staan op naam van Philips. Het paste ook in het tijdsbeeld dat je in de hele westerse wereld in die periode gewoon enorm grote bedrijvenimperia kreeg. Conglomeraten die eigenlijk heel verschillende dingen deden die niet zo heel veel met elkaar te maken hebben.
En hoe groot werd Philips op zijn hoogtepunt?
Philips had op zijn hoogtepunt rond de 400.000 werknemers wereldwijd.
Gigantisch.
Ja.
Maar het hart van de operatie, het hoofdkantoor bleef in Eindhoven, in Nederland?
Dat zeker. Eindhoven werd totaal gedomineerd door Philips. En je hebt bij Eindhoven natuurlijk ook een vliegveld. Dat vliegveld was natuurlijk eigenlijk voor Philips.
Wat bedoel je?
Al die managers die moesten natuurlijk makkelijk kunnen vliegen zonder dat ze ook nog heel Nederland doorhoefden. Dus als er een vliegveld bij Eindhoven komt, ja, weet je, wat vroeger een paar boerendorpen waren, dan heeft dat alles met het bedrijf te maken.
Maar de invloed van Philips was dus veel breder dan alleen apparaten in je huis. Ze vormden eigenlijk Nederland op een bepaalde manier.
Ze hebben Nederland op een hele duidelijke manier gevormd. Zeker ook toen ze zich verspreidden. Met hun fabrieken naar plaatsen als Drachten of Hogeveen. Ik sprak een keer met een directeur van een theatergezelschap in Groningen. En die zei van, ja, heb je wel eens bedacht waarom er zoveel theaters zijn hier in het noorden van het land? Kijk waar die theaters staan. Die staan in Drachten en in Hogeveen, in de plaatsen waar Philips een fabriek heeft gevestigd. En dat was dus wat Philips deed. Die wilde het aangenaam maken voor de werknemers. Huisvesting moest goed geregeld zijn. Onderwijs moest goed geregeld zijn. Medewerkers moesten zich kunnen ontspannen met sport en cultuur. Dus in die plaatsen zorgden ze dat die ontwikkeling goed was. PSV is natuurlijk de Philips Sportvereniging, die nu niet meer gefinancierd wordt door Philips. Maar dat werd heel erg lang gedaan.
Maar als Philips zo groot was en niet alleen technologisch en economisch, maar ook eigenlijk een culturele macht in Nederland was, waarom stoppen ze dan nu eigenlijk met bijna al hun taken op dat medische na? Wat zit hierachter? Waarom zou je dat doen?
Nou ja, die afbraak, als je het zo mag noemen, die begon in 1990. En dat kwam omdat het bedrijf steeds dieper in de schulden kwam en niet meer goed financieel presteerde. En de nood kwam aan de man en de vrees voor een faillissement, voor dat enorme concern, waar toen rond de 300.000 mensen voor werkte uit mijn hoofd. 350.000 misschien. Maar die financiële nood werd groot, dus er moest ingegrepen worden.
En waar kwam die neergang vandaan? Wat heeft dat ingeluid?
Philips was gewoon minder winstgevend dan zijn concurrenten. En deed het op veel markten net minder dan zijn concurrenten. En dat waren allerlei bedrijven omdat ze op allerlei verschillende markten opereerden. Maar ze waren nergens meer het meest prominente bedrijf. En in 1990 trad een nieuwe topman aan, Jan Timmer heette die. Een bakkerszoon uit de Betuwe, die groot was geworden binnen Philips. Dus hij was ooit op een administratieafdeling begonnen. Was de baas geweest van de platenmaatschappij die Philips had, Polygram. En van de consumentendivisie, dus daar zaten dan de televisies en de radio's. En toen werd hij de grootste baas en toen zei hij, het kan zo niet verder. Er moeten mensen uit.
40.000 ontslagen internationaal en vele duizenden ontslagen in Nederland.
Heel erg is ook dat er door Philips geen geld voor een afvloeiingsregeling beschikbaar wordt gesteld. Het nieuws sloeg in Eindhoven in als een bom. Je zou kunnen zeggen dat het in de lichtstad heel langzaam donker werd.
Hij heeft dat nog heel voorzichtig gedaan, want hij was dan toch een Philipsman in hart en nieren. En zijn opvolger, Cor Boonstra, die ging er wat harder in. En toen begon het echt.
Philips verkoopt zijn belang in muziek- en amusementsconcern Polygram aan het Canadese Seagram. De verkoop levert Philips naar schatting circa 20 miljard gulden op.
Boonstra heeft die platenmaatschappij Polygram verkocht. En dat was een grote jongen in de platenindustrie. Met artiesten als ABBA en Elton John en de Berliner Philharmoniker. Weet je, alles zat daaronder.
Het concern heeft een tegenvallend eerste kwartaal achter de rug. En het Philips van Cor Boonstra beschouwt Polygram niet langer als een kernactiviteit.
Ja, dat levert dan een smakcent op en dat kan je dan weer in andere activiteiten investeren. En dat is ook een hele gelukkige keuze geweest. Want het was nog maar een paar jaar later. Toen kwamen de mp3'tjes op, toen kreeg je Napster. Iedereen ging illegaal downloaden.
Maar het staat ook wel heel ver af natuurlijk van het oorspronkelijke idee van we gaan gloeilampen verkopen.
Nou ja, en de cultuur in een gloeilampenfabriek is natuurlijk een totaal andere cultuur dan de glamour en de champagne van de platenbiz.
Maar het is eigenlijk een totale omkering van die oorspronkelijke gedachte van wij gaan op zoveel mogelijk fronten groot worden, op zoveel mogelijk plekken in je huis te zien zijn en te gebruiken zijn. We zetten overal op in.
Ja, dat en het gaat nog een stap verder. Het hele idee van wij doen interessante vindingen. Hè, wij ingenieurs doen interessante vindingen en die brengen we bij u in de huiskamer, op welke manier dan ook. Dat werd eigenlijk losgelaten en er werd meer gekeken. Waar is de markt? Wat kunnen we verkopen? En wat moeten we daarbij ontwikkelen? En dat is een omgekeerde volgorde. En dat zag je dus ook in bepaalde sectoren goed of fout gaan. Wat die Boonstra zag is dat de mobiele telefoontjes opkwamen eind jaren 90. Dus Philips moest ook een grote speler worden in mobiele telefoons. Gaan we weer proberen en is belangrijk. En er werd op ingezet en er werd op in geïnvesteerd. Ik denk dat bijna niemand nog weet dat Philips mobiele telefoontjes in de markt had.
Nee.
Philips werd weggedrukt door één grote speler. Weet je nog wie?
Ik gok uit Finland.
Ja.
Iets met een 33-10.
Ja, Philips kon er niet tegenop. En toen heeft de Boonstra, die heeft ook zelf besloten van ja jongens, ik heb hier te veel geld aan uitgegeven. En van de een op het andere moment heeft hij gezegd, we kappen hiermee. Dat was misschien ook verstandig. Nokia ging die markt domineren tot 2006. En wat is er van Nokia overgebleven?
Maar de kracht van Philips wordt eigenlijk in de jaren 90 zijn zwakte. Ze doen te veel, bedrijf is te ingewikkeld geworden. Het loopt niet meer.
Nee, en de aandeelhouders pikken het niet meer. Dat is een ander belangrijk verschijnsel. Je kan zeggen dat het aandeelhouderskapitalisme, het Angelsaksische aandeelhouderskapitalisme, heeft vanaf eind jaren 80 in Europa en zeker ook in Nederland voet aan de grond gekregen. Dus je krijgt aandeelhouders die niet tevreden zijn, die gaan klagen, die gaan mopperen, die gaan roepen om ingrijpen, die anders je aandelen dumpen en dan word je minder waard op de beurs en dan kom je financieel slechter voor te staan. Dus de druk van aandeelhouders werd groter. En dat was een relatief nieuw fenomeen in de 20e eeuw. Dus die hebben ook aangedrongen op die opsplitsing en Philips is daarvoor gezwicht.
Maar als Philips dan gedwongen wordt door nieuwe economische werkelijkheid eigenlijk van die tijd en ook door aandeelhouders die meer van ze eisen en een ander soort bedrijfsvoering willen zien om terug te gaan naar die kernwaarden. Waarom eindigen ze dan bij medische apparatuur als dit begon met gloeilampen?
Nou ja, op die markt concurreerden ze met twee andere bedrijven. Toevallig ook zogeheten conglomeraten. Het Duitse Siemens en het Amerikaanse General Electric. En zij met z'n drieën domineren die markt die goed overzichtelijk is. Die bestaat uit relaties met de ziekenhuizen en de andere zorginstellingen. En waar een andere partij niet zo makkelijk binnenkomt. Dat is letterlijk wat door Frans van Houten werd gezegd. Wij hebben een goede positie, want wij hebben de relaties bij de ziekenhuizen en de zorginstellingen. Wij kennen de doktoren, wij weten wat ze nodig hebben. We overleggen met ze, we zitten goed bij de universiteiten. Dus daar hebben we een voorsprong, maar die moeten we wel behouden. En het is een markt die enorm groeit. En dat weet iedereen. Met de vergrijzing die er komt, zorg wordt alleen maar meer geld aan uitgegeven.
This is universal around the world. All countries in the world struggle with, let's say, the burden of healthcare cost on society and therefore need breakthrough solutions. And we are in the sweet spot of how that is being changed.
Hier kunnen we blijven winnen. Hier kunnen we een dominante speler zijn in de wereld. Dat zijn we al en dat kunnen we ook blijven. En dat zouden we kunnen verdedigen met dien verstande dat inmiddels weer andere grote nieuwe spelers op een sterk veranderende zorgmarkt zijn terechtgekomen. En dan heb je het over de grootmachten van de 21ste eeuw, waar de grootmachten van de 20ste eeuw mee concurreren. Google, Apple en Amazon.
En die tech-giganten, natuurlijk de innovatieve bedrijven van de afgelopen decennia, zijn dat nu directe concurrenten geworden van Philips?
Die zijn heel sterk in die medische technologiemarkt aan het doordringen. En waar gaat het dan om? Data. Pak je iPhone en kijk hoeveel gezondheidsapps Apple jou aanbiedt. En hoeveel data ze over jouw gezondheid willen verzamelen.
You might not expect tech giants like Amazon and Apple to be getting involved with your electronic health records. But they are. And they're starting to use them to grow new businesses.
En dat is waar Philips ook mee bezig is. Alleen dan via een andere weg. Die grote scanmachines, die MRI-scanners, die CT-scanners, al die andere apparatuur, kan heel veel data over jouw lichaam verzamelen. Die kan het combineren met data met patiënten, als je een patiënt bent, met soortgelijke kwalen. Die kunnen kijken welke behandelmethodes zijn aangeslagen. En dan kan je veel preciezer gaan opereren of medicijnen gaan toepassen of wat dan ook. Dus de medische wereld is enorm in verandering op basis van het hele datagedoe. Noem het artificiële intelligentie. En daar wordt Philips in toenemende mate een speler in. Daar hebben ze de afgelopen jaren ook veel in geïnvesteerd. En als ze de stofzuigers en de espresso-apparaten verkopen, de opbrengst daarvan, die stoppen ze juist in het kopen van bedrijven die daar heel goed in zijn.
Maar nou juist Google en Apple lijken precies de tegenovergestelde strategie van Philips te hanteren. Dat zijn bedrijven, Google begon als een zoekmachine, er rijden binnenkort auto's rond. Apple begon als een computerbouwer en gingen naar de muziek, naar de telefonie. Dat zijn juist bedrijven die op veel meer terreinen, groter, waar die willen groeien. En nou moeten de recent afgeslankte, verkleinde Philips concurreren met deze reuzen.
Het zijn tegengestelde strategieën, maar het is ook, je bent niet meer de dominante speler. En je kan beter als een kleine, vlugge speler doorgaan. Dus je breekt je op in verschillende onderdelen. Terwijl zo'n grote in opbouw, die denkt, ik kan alleen maar machtiger worden. En dat doe ik ook. Technologieconcerns, die bouwen zich uit tot inderdaad de nieuwe conglomeraten van de 21ste eeuw.
Dus Philips ging van Goliath naar David en Google wil juist uitgroeien tot een Goliath.
Die wil tot een Goliath uitgroeien. Dat is een beetje de bizarre geschiedenis van het kapitalisme. Je wordt heel groot tot je te groot wordt en dan ga je weer opbreken. Dus ergens in de 21ste eeuw, en of dat over 10, 20, 30, 40 jaar is, ik heb geen glazen bol. Maar dan heb je best kans dat de Googles en de Apples en de Microsofts zich ook gaan opbreken.
En hoe lang gaat het duren voordat ik in mijn huis eigenlijk gewoon niks meer van Philips tegenkom?
Nou, als je gewoon naar het merknaampje kijkt, dat kan nog heel lang voortduren. Omdat Philips bij de verkoop van die bedrijven licenties heeft verkocht. En die vinden het best fijn om gewoon onder de merknaam Philips, ik zou zeggen in de winkel te leggen, maar het eigenlijk meer in de webshop te leggen. Omdat mensen toch nog wij consumenten voelen nog iets bij Philips. Dus we kopen nog steeds Philips tv's. We kopen nog steeds straks Philips stofzuigers. Dus die merknaam, ze maken jaarlijks nog een winst van 250 miljoen euro op die licenties.
Maar als ik het goed begrijp, kom ik misschien de naam Philips nog wel tegen in mijn huis, maar het wordt niet meer door Philips, de oude Philips, gemaakt.
Nee, dat klopt. Alleen in je badkamer kan je nog wat tegenkomen. De Philips Shave, die doen ze nog niet weg. En de Sonicare tandenborstel, die blijft ook van hun.
Tandenborstels en scheerapparaten.
Dat is het.
Dankjewel, Daan.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag. Morgen weer.